En we gaan naar Johannes 21. Daar ga ik een aantal versen uit lezen. Ik ga lezen vanaf vers 3. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprok in het water. Vers 8. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, misschien een meter of 60, 80. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet eerst, eet eens. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven, sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Voor velen denk ik wel een bekend gedeelte. Ik vind het een heel prachtig gedeelte waar best wat lessen in staan. Ik heb een titel meegegeven aan dit woord. Jezus helpt ons om een nieuwe start te maken. Alex, Jezus helpt ons om een nieuwe start te maken. Het is een prachtig getuigenis als introductie eigenlijk van het woord. Petrus was in de fase in zijn leven waar hij echt een bemoediging van Jezus nodig had. En voor degene die misschien niet meer helemaal het plaatje weten, ik zal het even kort schetsen. Dit speelt zich af na Jezus' lijden en sterven en opstanding en het moment dat Jezus weer teruggaat naar de Vader. En enkele weken hiervoor was Jezus verraden door Judas. Was hij opgepakt, gevangen genomen en hadden ze hem naar de raad gebracht. En wat een ontsteltenis was dit voor de discipelen. Voor Petrus ook. Hun meester, met wie ze 3 jaar hadden opgetrokken. Die vertelt het over het koninkrijk van God. Die zoveel wonderen had gedaan. Die had verteld over het koninkrijk van God. En ze zeiden, ja, nu gaat het gebeuren. Jezus de verlosser van Israël. En dan werd hij gevangen genomen, verraden door een van zijn medeleerlingen. En wat gaat er gebeuren? En Petrus, die volgt Jezus, de groep die hem gevangen genomen wordt. En hij had nog gezegd op een gegeven moment tot Jezus, ik zal mijn leven voor u inzetten. Al zal iedereen u verlaten, ik zal u niet verlaten. Ik wil zelfs voor u sterven, had Petrus gezegd. Maar nou was hij op die binnenplaats gekomen, waar de raad ook bij elkaar kwam. En er was een portierster, een slavin, die zegt van, hey, ben jij niet, hoor je niet bij de Jezus uit Galilea? En ik denk dat de angst om zijn hart was geslagen en hij ontkende in alle toonhaar dat hij Jezus niet kende. En later nog een keer. Hé, ja joh, ik hoor het aan je stem. Je bent uit Galilea, ik hoor het aan je dialect. Jij hoort ook bij die groep van Jezus. En weer zo luid dat iedereen het kon horen, ontkende hij dat hij Jezus kende. Tot 3 keer toe. En toen kraaide er een haan. En Jezus had voorzegd, toen Petrus zo erover vertelde, dat hij zijn leven wel wilde geven voor Jezus, dat hij hem niet in de steek zou laten. Voor de haan 3 keer kraait, zul je mij verloochend hebben. En toen dat gebeurde, weende Petrus bitter. Dus ik denk dat er diepe teleurstelling was in het hart van Petrus. Wat voor gevoelens zal hij gehad hebben? Hij zal zich misschien een verliezer, een loser hebben gevoeld, een mislukkeling. Ik ben niet genoeg, ik ben onbekwaam, ik ben een lafaard. We kunnen allemaal wel eens teleurgesteld zijn. In onszelf, in de situatie, in mensen. En hoe reageren we dan? Jezus komt hier en helpt Petrus om een nieuwe start te maken. En hoe helpt Jezus Petrus om een nieuwe start te maken? Hoe helpt Jezus ons om een nieuwe start te maken? Allereerst, als je dit zo leest, wat we net uit Johannes 21 gedaan hebben, dan is daar vanuit Jezus geen veroordeling, maar aanvaarding. Dan is daar genade. Jezus slaat Petrus niet om de oren. Wat heb je nou gedaan? Ik had je toch gezegd, voor de haan zou kraaien, zou je me verloochenen en het is gebeurd, hè? Nee, dat doet Jezus niet. Jezus, die stelt Petrus een vraag. Hou je van me? Jezus wil heel graag horen uit de mond van Petrus dat hij van hem houdt. Even tussendoor. Ik denk dat wij dat ook wel fijn vinden. Als je van iemand hoort van ik hou van je. Ik ben blij met je. Ik vraag wel eens Krien, hou je nog van me? Dan wil ik dat gewoon even horen, dat ze van me houdt. Meestal bevestigt ze dat. Altijd bevestigt ze dat. En tegen Krien kan ik het ook niet genoeg zeggen. Maar gewoon ook als broers en zussen. He, dat je gewoon blij bent met elkaar. We zijn begonnen met dat lied. Dat had ik echt op mijn hart. Dat familie zijn met elkaar. Ik weet dat het een geliefd lied is, ook van Hanna. En dan getuigt Alex ook wat hij ervaren heeft. En dat is goed. Maar we schieten ook nog wel tekort daarin. We zijn daarom met elkaar ook lerende. Van Heer, help ons om met elkaar ook familie te zijn. En dan is het belangrijk dat er een atmosfeer is van aanvaarding. En dat is ook wat Jezus ook schept, is een atmosfeer van aanvaarding. Jezus die nog niet zo lang daarvoor zijn leven heeft afgelegd tot in de dood, omdat hij van ons houdt, omdat hij eerst van ons gehouden heeft. Wat een voorrecht. Is het dat we hebben mogen leren kennen. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, was de profetie van Jesaja. En dat is wat met Jezus gebeurd heeft voor ons, uit liefde voor ons. En hij verlangt onze liefde naar hem toe. Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar zondaren. En Jezus is zich ervan bewust dat Petrus herstel nodig heeft. Herstel van binnen. Herstel in zijn ziel. Want Jezus weet, hij heeft hem verloochend. Hij weet alles. Hij weet waar wij in tekort schieten. En wat ook dan zo mooi is, Jezus nodigt hen dan uit na die gebeurtenis van dat vissen, dat visavontuur van die nacht, om dan te eten. En vanaf de kant had Jezus op de een of andere al gezien waar de vissen waren toen ze niks hadden gevangen. Het kan een wonder geweest zijn dat Jezus bovennatuurlijk wist. Het kan ook zijn dat dat de glittering op het water was. Dat waar hij van de zijkant zag waar de vissen waren. Vorige week zaterdag was onze middelste zoon met onze kleinzoon was eventjes bij ons. En wij hebben sinds een jaar of twee hebben we een vijver achter, een grote singel eigenlijk gekregen achter ons huis. Dat was eerst een slootje en daar hebben ze een grote singel van gemaakt. En daar kan je heerlijk in vissen. Nou, en dat is hartstikke natuurlijk leuk voor onze kleinzoon om visjes te vangen. Fred, blijf even rustig zitten alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar wat me toen ook opviel, dat je inderdaad vanaf de kant, zag je zo schuin als je op het water keek, zag je inderdaad de visscholen zwemmen. Dus het kan zijn dat Jezus dat gezien heeft. En toen haalden ze een net in met 153 vissen. En er zijn heel wat bijbelcommentaren geweest die door de jaren gespeculeerd hebben. Ja, waarom nou 153 vissen? Zit daar een symboliek in? Is daar een uitleg voor? Ik zal er twee even noemen. 153 is 100 plus 50 plus 3. 100 staat voor volheid. Van de heidenen die binnen zal gaan. 100 staat voor die volle schaapskooi. 100 staat voor die volle vruchtbaarheid, 100-voudige vrucht. 50 staat voor het overblijfsel van Israël. Gans Israël zal behouden worden. 3 staat voor drie enige God. Alle eer aan Vader, Zoon en Heilige Geest. 100 plus 50 plus 3. Is dat de heenwijzing naar de volheid van alle heiden die binnengaat, heel Israël die behouden zal worden tot eer van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Augustinus heeft een andere vindingrijke uitleg. 10 staat voor de wet, Gods richtlijnen, de 10 geboden. 7 staat voor genade. De gave van de geest, zoals in Romeinen 12 ook de charismata genoemd worden, die 7-voudig. 10 plus 7, dat is 17. En als je nou 1 plus 2 plus 3 plus 4 en gaat maar door 5, 6, aan het allemaal opkeilt, tot en met 17, waar kom je op uit? 153. Staat voor allen die door de wet of door de genade bewogen zijn om Christus te omarmen en tot hem te komen. Een nieuwe start in de atmosfeer van aanvaarding. Jezus verlangt uit Petrus' mond te horen, hou je van me. Het is heel belangrijk dat binnen het Koninkrijk van God, en wij als volgelingen van Jezus, dat wij in een atmosfeer van aanvaarding ook met elkaar omgaan. Soms kunnen we hele verschillende denkbeelden hebben over bepaalde dingen, maar dat we toch met respect omgaan met elkaar. En soms dan verontrust me bepaalde dingen, als je die dan leest, hoe christenen met andere christenen kunnen omgaan. Ik weet niet of jullie het op een christelijke nieuwssite lazen van de week. In Urk, een christelijke school, protestantse school. En een leerkracht, die had in zijn vakantie iemand gedoopt. Ja, hij had iemand gedoopt. Maar hij werd onder de tucht gesteld. Hij mag volgend seizoen na de zomer niet als leerkracht meer voor de klas komen, maar als klasseassistent. Want hij heeft iemand gedoopt. Dan denk ik van, oh jongens toch, hoe gaan wij om met elkaar in het Koninkrijk van God? Jezus helpt ons, zoals hij Petrus hielp, om een nieuwe start te maken. in een atmosfeer van aanvaarding. Het tweede, hij wijst bewust de zere plek aan. Jezus gaat naar de zere plek. En wij hebben ook allemaal best wel zere plekken gehad of nog wel in ons leven. En als een zere plek wordt aangeraakt, dan is het auw. Dat is pijnlijk. Als een been gebroken is en de dokter moet hem zetten, dan moet je even door die pijn heen om hem gezet te krijgen. Wil je een wond die je hebt behandelen, moet ontsmet worden. Nou, dat is even pijnlijk, maar je moet er doorheen. Zo kan het ook in ons leven zijn, in ons zielenleven zijn, dat er pijnlijke plekken zijn. En het kan goed zijn dat Petrus ook zo'n pijnlijke plek heeft gehad nadat hij Jezus had verloochend. Petrus, hè, die was best wel een leider. Wie stelde het voor om te gaan vissen? Het was Petrus. Wie springt er als eerste uit de boot als hij hoort dat het Jezus is? Petrus. Als je goed de tekst leest, wie trekt het net aan wal met die 153 vissen? Petrus. Hij, haantje de voorste. Maar Jezus wist, er moet nog iets gebeuren in zijn leven. Hij kan nog niet de apostel zijn om in vrijmoedigheid en vrijheid en het evangelie dat te prediken. Er moet eerst nog iets hersteld worden in zijn binnenste. Wat bijzonder is, dat Jezus al een kolenvuurtje, dat staat niet in de vertaling die ik gelezen heb, maar in de NBG in de 50 staat, het staat er letterlijk, is het een kolenvuurtje. Dat Jezus daar al wat vis aan op het bakken is. Waar had Petrus zich gewarmd toen hij achter Jezus was aangegaan en Jezus naar het gerechtshof ging? Petrus had zich gewarmd bij een kolenvuurtje. Was dat een trigger voor Petrus toen hij dat kolenvuurtje zag en Jezus erbij staan van... Oh, bij zo'n kolenvuurtje heb ik Jezus verraden. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? Wat ben ik een mislukkeling? Een nul? Een loser? Een lafaard? Ik ben geen waardige leerling van mijn meester. Dat kolenvuurtje kan best een echo geweest zijn voor Petrus om dit soort emoties en gevoelens ook te hebben van zijn minderwaardigheid. Wij kunnen ook dingen kopen in ons leven en dan is het als een echo. Iemand die negatieve ervaringen heeft met een dominerende ouder. En je komt een lieve broer of zus tegen in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus, die ook wel best wel dominant over kan komen. Dat je een gevoel krijgt van intimidatie of van angst bij die bepaalde persoon, die broer of die zus. En je krijgt zo'n gedachte... Dat is een dominant persoon. Die moet nog aan zijn karakter werken. Is dat zo? Of is het de echo van dat gevoel in jou? Gevoelens kunnen reëel zijn, maar niet de waarheid van het moment weergeven. Petrus voelde zich misschien een loser toen hij het kolenvuur zag. En wat is de waarheid? Dacht Jezus ook zo over hem? Jezus vraagt 3 maal... of hij van hem houdt. En bij de 3e maal wordt Petrus heel bedroefd. Bedroefd misschien omdat Jezus twijfelde aan zijn liefde voor hem. Of bedroefd omdat hij heel duidelijk herinnerd werd aan zijn 3-voudige verloochening. Jezus legde precies de vinger op de zere plek. Het was nodig. Wat Jezus hier deed, was om herstel te brengen. Om Petrus te vergeven. Om Petrus heel duidelijk te maken, ik aanvaard jou. En ik ga jou gebruiken. Wijd mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Jezus geeft heel duidelijk een motiverende opdracht mee. We weten niet precies hoe diep de pijn zat bij Petrus. Maar Jezus wist wat nodig was. Om hem op deze manier te herstellen. Soms kunnen er dingen bij ons zijn. Diep verborgen in ons binnenste. Ondraaglijke gevoelens. Waar we ons niet altijd zo bewust van zijn, maar die zichtbaar zijn in ons gedrag. We kunnen een diep gevoel hebben van machteloosheid. Dat is een ondraaglijk gevoel. En in ons gedrag kan dat naar buiten komen met aanvallen van boosheid. Of een gedrag van perfectionisme. Of we kunnen een diep gevoel hebben van teleurstelling of wanhoop. En dat kan naar buiten komen door middel van rebellie of manipulatie of koppigheid. Maar dat eigenlijk een diepe teleurstelling of van wanhoop in ons bidden, dat het daarop duidt. Of een diep gevoel van verveling of eenzaamheid, van depressie, dat we dan verdringen door een verslaving. In sommige workaholics schuilt een diep gevoel van niet genoeg zijn en daarom zich willen bewijzen. Jezus legt zijn liefdevolle vinger op de zere plek. Hij wil dat Petrus zijn, als het ware, ondraaglijk gevoel onder ogen ziet. En dat hij hem er doorheen helpt. Met hem te aanvaarden, te bemoedigen en een opdracht mee te geven. Hij wil ons helpen om dingen duidelijker te gaan zien. Dat we de waarheid tegenover kunnen gaan stellen. Want dat is heel duidelijk wat Jezus ook wil doen. Dat is ons confronteren met waarheid. Want de waarheid maakt ons vrij. De waarheid is niet altijd leuk. De waarheid is niet altijd leuk. Het is zo dat we, als we tot bekering komen, dan zijn we een nieuwe schepping. Onze geest wordt opnieuw geboren. We gaan God ervaren als onze hemelse Vader, Jezus als een goede herder en verlosser. En onze geest komt tot leven. Maar we nemen wel onze ervaringen die we in onze ziel hebben meegemaakt, in ons leven leven we mee. En er kunnen patronen in zitten vanuit ons gezin waar we opgevoerd zijn, die nog hervormd moeten worden, die nog veranderd moeten worden, die nog niet zijn zoals God het wil in het koninkrijk van God. Heel goed bedoeld kunnen ouders op een bepaalde manier dingen voor hebben geleefd. Ik weet dat Corine, dat vind ik altijd wel een bijzonder voorbeeld. Corine komt uit een gezin waar leven is werken en werken is leven. Gewoon heel duidelijk. Corine, die kon vroeger, ze heeft het wel eens verteld, niet thuis zitten een boekje lezen. Nee, want dat is nutteloos. Er moet gewerkt worden, er is altijd wat te doen. Is het niet op het veld, dan is het wel de vaat, dan is het wel het huis schrobben. Het moet naaien zijn. Je moet gewoon nuttig bezig zijn. Nou, als je dat meekrijgt en je komt in het koninkrijk van God, dan kan je heel goed bedoeld altijd maar bezig zijn. Maar jezelf voorbij lopen. Of dat ook van anderen verwachten. Nou, zeg, dat is een luie zuster. Die neemt de hele middag vrij om een boekje te lezen. Maar je kan met dat soort gedachten, als je zo'n opvoeding hebt, dan kan dat zijn. Ik weet in de beginjaren van de huwelijk, als Corine op een gegeven moment even op de bank zat, om gewoon eventjes een boekje te lezen, even lekker te hebben, dan hoorden ze, 550 kilometer hier vandaan, eigenlijk in haar oor haar moeder. Ja. Heb je niks beters te doen? Zit je weer. Moet je niet dit doen? Die stem, die leek het of ze die hoorde. Zo kunnen er dingen meegegeven zijn aan ons. Die we meenemen, zelfs in ons christen zijn. En denken dat het goed is. Omdat we dat een patroon is. Ja, zo zijn we opgevoed. Maar daar kunnen ook angsten zijn die we meenemen. Dingen die ons zijn overkomen. En Jezus wil in een atmosfeer van aanvaarding zijn vinger op de zere plek leggen en ons confronteren met waarheid en met zijn aanvaarding. Ons gedrag kan zijn alsmaar behagen, alsmaar proberen mensen te pleasen, alsmaar proberen het iedereen naar zijn zin te maken. Dat kan een gedrag zijn. En dat hoort bij je, dat heb je zelf geen eens in de gaten. Dat kan, gewoon, dat is onbewust. Jij wil gewoon iedereen behagen, dat iedereen het naar zijn zin heeft. En daar doe je alles aan. Je werkt je uit de naad, je doet je best om iedereen maar te behagen. En dat is heel frustrerend, want er zijn tegengestelde belangen soms. Mensen, de een wil dat en de ander, maar je wil ze allemaal behagen. Je wil de kool en de geit sparen. Dat is heel vermoeiend. Wat is het gevoel wat daaronder ligt? Ontoereikendheid. Of ik ben onvervangbaar. Daaronder zit weer een zelfpraat. Wat kleine zinnetjes die je eigenlijk zou kunnen zeggen. Ik ben niet goed genoeg. Of als ik het niet doe, doet niemand het. Dat kunnen zelfpraatzinnetjes zijn die je eigenlijk in je onderbewuste eigenlijk tot jezelf zegt. Wat zit daaronder als geloofsovertuiging? Wat kan er als geloofsovertuiging onder zitten? Als ik niet aan de verwachtingen voldoe, dan ben ik een mislukkeling. Wat kan daaronder zitten? Allemaal uit het gedrag van maar willen behagen. En wat is de primaire vooronderstelling? Mijn waarde ligt in mijn prestaties. En dan komt Jezus met zijn waarheid en die zegt: je mag een uitdrukking zijn van wie je bent in mij. Ik hou van je zoals je bent. Je hoeft niet te presteren. En dat is de waarheid die dan diep door moet dringen in het diepst van je wezen. Dat is de vinger op de zere plek leggen. Een ander voorbeeld als gedrag. Opvliegerigheid bij commentaar, bij een andere mening. Of als je gecorrigeerd wordt. Het gevoel wat daaronder zit is afwijzing. Of een angst voor afwijzing. De zelfpraat eronder kan zijn: ze hebben wat tegen me. Ze zien me niet zitten. De geloofsovertuiging die daaronder zit is: ik ben niet gewaardeerd. Correctie is gelijk aan afwijzing. Correctie is gelijk aan afwijzing. En het gedrag, zoals ik net, kan zijn opvliegerigheid bij commentaar. Dus de primaire vooronderstelling is: mijn gevoel van eigenwaarde en goed voelen ligt in de handen van anderen. Mijn goed voelen ligt in de handen van anderen. En dat is een leugen. Jouw goed voelen moet zijn in Christus Jezus. Dus Jezus, de waarheid, die zegt dat je aanvaard bent door hem. Er zijn andere mensen die je aanvaarden en die van je houden zoals je bent. En alleen mensen die goed zorg voor me dragen, zullen moeite nemen om mij te corrigeren. Dat doen ze juist omdat ze van me houden. Een waarheid: niet alle correcties bevatten boodschappen over mijzelf. Dit zijn gewoon waarheden. Die we moeten omarmen als we in situaties komen waar we soms schrikken van onszelf. Dat kan ons gedrag zijn waar we in de aanval gaan, of ons gedrag zijn waar we ons enorm terugtrekken. En wat ook problemen kan geven in onderlinge relaties, in je huwelijk, in je gezin, in je familie. hè, waar je elke keer weer tegenaan loopt, dan komt dat vaak doordat op de een of andere manier er echo's zijn, dat daar een bepaalde manier van een pijn zit waaruit je reageert. En dat is heel belangrijk dat je heel eerlijk gaat worden. Waarom reageer ik zo heftig? Of waarom trek ik me zo terug nu? Wat weer averechts kan werken in een relatie. En Jezus wil in een omgeving van atmosfeer van aanvaarding zijn vinger op de zere plek leggen. Om jou mooier te maken. Om jou meer op hem te laten lijken. Om in relaties het harmonieuzer te laten worden. He, waar je meer tot elkaar komt. Omdat je elkaars pijnlijke plekken op een gegeven moment weet. En dat je daarvoor bidt dat daar herstel komt. En dat je de waarheid erin laat komen. En dat je verkeerde geloofsovertuigingen gaat veranderen. Hoewel ze soms goed zijn, goed bedoeld meegegeven zijn in je opvoeding. Waarvan je toch weet, het is ondermijnend voor mijn relaties in het koninkrijk van God. Daarmee wil ik jullie vanmorgen bemoedigen. Met het verhaal van Petrus, die door de Heer Jezus een stuk herstel mocht ervaren. Want hij was de prediker op de Pinksterdag. Die opstond en in vrijmoedigheid kon getuigen over wat Jezus had gedaan. En dat Jezus de verlosser van de wereld is. En dat er op die dag ook 3000 mensen tot bekering kwamen en zich lieten dopen. Ik denk niet dat dat had kunnen plaatsvinden als Jezus niet op deze manier, zoals we dit net hebben gelezen, met hem was omgegaan. En hem dat herstel heel duidelijk had gegeven. Waar hij 3 keer heeft gevraagd, Petrus, hou je van me? En Petrus 3 keer heel duidelijk dat bevestigd heeft gekregen. En heel duidelijk nog een opdracht van Jezus, wijd mijn lammeren en wijd mijn schapen. Amen.